Ik wil de broeders bedanken voor wat ze net gedeeld hebben. Dus om gelijk maar met eerlijkheid te beginnen, tot dat zij wat deelden, was ik erover aan twijfelen of ik hier iets moest gaan delen. En er was veel strijd, wat op zich ook wel logisch is als je de titel ziet. Maar goed, eigenlijk had ik er niet zoveel zin in. En het was een grote strijd. En toen deelde Kees en Barco over de Heer Jezus en het feit dat hij alles recht gaat maken en dat hij ons genade geeft. En dat verkwikte mij, dus toen heb ik tegen de Heer gezegd, ik ga spreken, alleen moet u iets gaan doen. Dus met dat vertrouwen gaan we nadenken over het thema onze tegenstanders ontmaskerd en verslagen. En het feit is, we leven hier zo in een land van vrijheid en dat zeggen we ook tegen elkaar. En daar zijn we dankbaar voor, maar tegelijkertijd is dat niet waar. Tegelijkertijd zitten wij, net als elke andere bewoner op deze planeet, in één ongelooflijk grote oorlog. En het is één groot strijdtoneel. En dat is een onzichtbare, maar wel, het is wel een werkelijkheid. Het is een onzichtbare werkelijkheid, we zien het niet altijd, maar het is er wel. En daar wil ik vanochtend over nadenken. En daarbij ook aangeven dat iedereen betrokken is. De Bijbel die geeft aan dat de hele wereld onder oorlog ligt. En er vallen veel slachtoffers. Aan alle kanten wordt de strijd gevoerd. En ik denk als wij als gemeente zijn, het lichaam van Jezus Christus, krijgen we zoveel aanvallen op ons dak. Dat we soms het gevoel hebben dat we door onze voegen zakken. En daar wil ik over nadenken vanochtend. Over het feit, waar komt de strijd vandaan? Welke strijd is er? Wat is de overwinning? Is er overwinning? En hoe overwinnen we? Dus daar wil ik over nadenken. En ik heb een PowerPoint gedaan omdat ik nogal veel Bijbeltekst heb. En ik ga ze ook niet allemaal één voor één of wachten totdat iedereen ze opgezocht heeft. Maar als je ze niet kunt vinden of je gaat achter, dan kun je door de tekst op de PowerPoint toch nog meekomen, geloof ik. Dus dat is het eerste kopje waar we over na willen denken. Het eerste punt waar ik over na wil denken is, wie zijn onze tegenstanders? En, de eerste tekst is Efeze 6. Efeze 6 vers 12. En we zullen een paar keer teruggaan naar Efeze 6. En in Efeze 6 vers 12 staat, we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Dat is een vrij lange zin. En als ik hem vertaal, want we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, dat is niet tegen mensen. We hebben de strijd niet tegen elkaar, we hebben de strijd niet tegen onze familie. We hebben de strijd niet tegen onze regering, we hebben de strijd niet tegen, als ik een praktische maak, tegen de abortusartsen. We hebben de strijd niet te voeren tegen D66, we hebben de strijd niet te voeren tegen Al-Qaeda of tegen IS of welke personen dan ook. We hebben de strijd niet te voeren tegen de imams in ons land die steeds nieuwe moskeeën bouwen. We hebben de strijd niet te voeren tegen elkaar. Tegen die broeder of die zuster die dit of dit heeft gedaan of dit of dit heeft gezegd. We hebben de strijd niet te voeren tegen onze mannen of onze vrouwen of tegen onze kinderen of onze ouders. Zeg maar, als wij denken dat daar de strijd ligt, dan gaan we sowieso verliezen. Maar de strijd is niet tegen vlees en bloed, maar dan gaat die verder. Maar tegen de overheden en de machten, de wereldheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad. En als ik hem gewoon samenvat, tegen alle duivelse, demonische machten. We zien het niet. Weet je, we zien op dit moment geen wezens hierboven zweven. We zien geen engelen, maar we zien ook geen demonische machten. Maar ze zijn er wel. En dat kan je misschien bang maken, maar toch is het nog steeds realiteit. En zij voeren strijd met ons. En als het goed is, wij met hen. En dat zijn onzichtbare wezens. En als je, nou, dat weten de kinderen wel. Als ik spreek over die over boze machten, wie is daar de aanvoerder van? Wie is daar de baas van? Of de generaal? Jawel? De duivel, ja. En de duivel is best interessant. Er staan een aantal namen die aan de duivel gegeven worden. En één is in Johannes 14. En dan zegt de Heer Jezus, ik zal niet veel meer met u spreken, met de discipelen spreken, want de vorst van deze wereld komt. En de vorst van deze wereld, en in een andere tekst, staat de God van deze wereld. En als de Heer Jezus in de woestijn is en die is aan het strijden, misschien weten jullie dat nog wel, kinderen ook, dat de Heer Jezus aan het strijden is en dan komt de duivel en die verzoekt hem op een paar momenten. En dan zegt de duivel, als je één keer voor mij neerknieuw, geef ik je alle machten van deze aarde. Alle koninkrijken van deze aarde zijn van jou als je neerbuigt. En de Heer Jezus zegt niet, je bent een leugenaar, dit is niet waar, je hebt geen macht over ze. Maar de Heer Jezus die stuurt hem weg en zegt van ik knieuw alleen voor de Heere God. Maar de Bijbel geeft dus aan dat de duivel de baas is in deze wereld, ten diepste. En dat is ook de reden wat Kees ook deelde, waarom de wereld zo ongelooflijk kapot is als dat hij is. Omdat de duivel vrije toegang heeft in heel veel plekken, om met zijn macht dingen kapot te maken. En in Johannes 8, als we toch in Johannes zitten, in Johannes 8, daar wordt gesproken over de duivel en daarmee ook over alle demonen en alle geestelijke machten. Dan zegt de Heer Jezus tegen Joden en tegen Farizeeën die tegen hem opgaan, die nog niet gewassen zijn door het bloed. U bent uit uw vader de duivel. Interessante zin, als je dat tegen iemand zou uitspreken, dan kan ik me voorstellen dat je wel een beetje beledigd ben. Maar de Heer Jezus, weet je, de Heer Jezus is liefde, maar hij is niet zoetsappig. Het is niet dat hij soft is, om het zo maar te zeggen. Hij is ontzettend genadig en liefdevol, maar hij kan ook heel scherp zijn. U bent uit uw vader de duivel en wilt de begeerte van uw vader doen. En dan die was een mensenmoordenaar van het begin af. Hij staat niet in de waarheid, want er is geen waarheid in hem. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat van hemzelf is. Want hij is een leugenaar. En de vader van de leugen. En er staan hier twee dingen. En dit is wat kenmerkend is voor alle boze machten en voor deze wereld. En dat is dat hij een moordenaar is. Dat betekent, hij wil mensen kapot maken en vernietigen. En hij is een leugenaar. Dus zelfs als hij bij de Heer Jezus komt met bijbelteksten in de woestijn in Matthäus 4. Zelfs dan, hij spreekt een bijbeltekst uit. Maar het is nog steeds vanuit de leugen. En hij verdraait dingen. En hij verdraait teksten. Hoe mooi het ook overkomt. Dus hij is een moordenaar, hij is een leugenaar. En 1 Petrus 5 vers 8 staat dat hij zoek het even op. 1 Petrus 5 vers 8. Wees nuchter en waakzaam, want uw tegenpartij, dus onze vijand, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. En dit is wat hij doet, dit is wat hij wil doen. Hij wil mensen kapot maken, hij wil mensen verslinden. In Johannes 10 vers 10 staat dat hij gekomen is om te stelen en te slachten en te vernietigen. En dit is het karakter van de duivel en van alle demonische machten. En dat moeten we helder hebben. Zeg maar, dat we hebben een gevaarlijke vijand en die alles eraan zal doen om ons kapot te maken, op wat voor manier dan ook. En dat is wat we zien om ons heen. En dat is de strijd die we ervaren. En dat klinkt niet zo positief, maar het positieve gedeelte komt er zijn de tijd. Maar dat moeten we beseffen. We moeten ergens een besef hebben dat overal waar Satan macht heeft, dat daar alles op gericht is om ons kapot te maken. Weet je, ik heb wel eens gesprekken gehad met mensen die naar de kerk gingen. En die gingen op vrijdag ook stappen en de kroeg in. En die zei dan, ja, maar ik doe dat met een goede motivatie. En mijn motivatie is om mijn vrienden, ja, toch contact te houden met mijn vrienden. Want dan kan ik ze misschien winnen voor de Heer Jezus. En tegelijkertijd gaan ze naar een plek die eigenlijk gebruikt wordt. En waar Satan de vrije ruimte krijgt. En zij gaan daar naar binnen zonder dat ze het gevaar zien. En vele van die levens zijn op dit moment ook gewoon kapot en ongeestelijk. Weet je, en dat is een realiteit waar we rekening mee moeten houden. En dan naar het volgende punt. Hoe vallen deze machten ons aan? Er zijn een aantal punten die ik heb gevonden. En deze lijst zou je kunnen uitbreiden. Of samenvoegen. Maar ik wil als eerste naar Efeze 6. Vers 11. Dat is mooi, ik doe vers 10 erbij. Die kreeg ik vanochtend als bemoediging. Verder, mijn broeders, wordt gesterkt in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Dus het gaat niet om onze kracht, maar om zijn macht en zijn kracht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Dus als de strijd die we hebben, de duivel, als die ons aanvalt, waar komt die mee? Hij komt met verleiding. En verleiding, dat is zonde. Wat de duivel probeert. En ik had deze week zeer regelmatig ervaren dat je bent bezig in je leven en constant komen de situaties op je pad. Keer op keer komen de dingen op je pad, waardoor je geneigd bent om te gaan zondigen. En dat kan op allerlei vlak. Ik zat er een beetje van tevoren erover na te denken. En als ik zie dat ouders, tenminste als ik spreek met ouders, dan hoor ik heel veel moeders. Dat ze als ze de hele dag bezig zijn geweest in het huis en er is een situatie ontstaan in welke sfeer dan ook. En ze zijn moe. En dan komen de kinderen om 4 uur thuis en zijn de kinderen ontzettend druk. En dat is een moment waarop heel veel ouders geïrriteerd raken. Waarin ze verbitterd raken naar hun kinderen, fout reageren. En waar komt dat door? Weet je, Satan probeert je op te stoken. En probeert je te laten zondigen. Als je op internet bezig bent en je bent je huiswerk aan het doen. Ik was hier in de voorbereiding mee bezig. En toen dacht ik moet eigenlijk een plaatje hebben om mee in het begin neer te zetten. En toen typte ik het woord strijd in Google. Nou, ik zou je aanraden om het niet te doen. Want ik kreeg meer dan de helft waren ernstig schaars geklede vrouwen. Weet je, dan ben je bezig met iets wat geestelijk is. En wat krijg je? Verleiding op je pad. Om je te laten struikelen, om je te laten vallen. Om je in de smurrie te laten vallen. En als ik, ik denk dat iedereen het van ons kent. Dat als je op het moment dat er een verleiding op je afkomt, dan klinkt het mooi en fijn. En je hebt je hele lichaam die zegt, oh, dit is wat je wil. En dan als je erin valt, wat is het gevolg? Je voelt je neerslachtig, je voelt je vies, je schaamt je. En eigenlijk ben je kapot van binnen. En dat is wat Satan wil doen. En in Johannes 8, vers 34, daar staat, wie de zonde doet, als je één zonde doet, wie de zonde doet, is slaaf van de zonde. Dus op het moment dat we één keer zondigen, als Satan ons één keer kan laten struikelen, dan zijn we gelijk slaaf. We zitten vast met kettingen, gelijk aan de zonde. En ik weet dat er overwinning is en ik weet dat we daar niet in hoeven blijven te hangen. Maar het is wel wat er gebeurt. En misschien ervaar je dat wel. Misschien zit je hier zo en kwam je hier binnen met een onzichtbaar maskertje op. En je was vrolijk en niks aan de hand. Maar ten diepste schaam je je. Voel je je vies, voel je je smerig. Dat kan, dat is wat de Satan wil doen. De tweede is in Timotheus. De eerste was verleiding, dat is wat de boze machten willen doen. Ze proberen ons te verleiden tot zonde. En in 1 Timotheus 4 staat, maar de geest zegt nadrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof. En zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen. En dan gaat het verder en er zijn een heleboel andere teksten die erover gaan. Maar het is het woord misleiding. Dus hij probeert ons te verleiden tot zonde en hij probeert ons te misleiden. Misleiden, dat betekent de verkeerde kant uitleiden. En waar Barco mee begon, zeg maar, als we op de Heer Jezus gericht zijn, dat is zeg maar de bedoeling. De hele Bijbel getuigt van de Heer Jezus. En we zijn er als gemeente een tijd geleden doorheen gegaan, door de Timotheusbrief heen. En dan ging het keer op keer over de gezonde leer. En de kern van de gezonde leer is de Heer Jezus. En wat Satan gaat proberen te doen is om ons van af te trekken. Op wat voor manier dan ook. En dan denken we aan hele grote zonden vaak. Maar wat ik merk is dat juist de goede dingen, dat die me van de Heer aftrekken. Als je nadenkt, hebben we de hele tijd nagedacht over wedergeboorte. En ik geloof absoluut dat het fundamenteel belangrijk is. Maar op een bepaald moment was ik zo bezig met wedergeboorte dat de Heer Jezus van het toneel verdween. En ik heb dat met meerdere onderwerpen gehad. Weet je. Je kan zo bezig zijn met de gaven van de geest, dat je de gever uit het oog verliest. Je kan zo bezig zijn met gemeentebouw en de Heer Jezus uit het oog verliezen. En met welk onderwerp dan ook. Weet je, ik heb soms urenlange gesprekken gehad met mensen die alleen maar bezig waren met de eindtijd. En Israël en het hele pakket eromheen. En het is prima om erover na te denken. Maar we moeten de Heer Jezus niet uit het oog verliezen. En dat is wat de duivel doet. Want op het moment dat we de Heer Jezus kwijt zijn, hebben we niks meer. Weet je, dan hebben we een schil van christendom. Hebben we een schil van vroomheid. Maar we hebben eigenlijk geen inhoud meer. Tegen Jezus is onze inhoud. En het derde punt waarop we aangevallen worden is vervolging. En daar waren ook allerlei teksten van. Maar om het enigszins kort te houden, heb ik elke keer één tekst. Dat is Openbaring 2. En daar spreekt de Heer Jezus tot de gemeente. En dan zegt de Heer Jezus, wees niet bevreesd voor wat u lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen van u in de gevangenis werpen. Lees dat, sommigen, de duivel zal sommigen van jullie in de gevangenis werpen. En dat doet hij door mensen heen, dat snappen we. Zeg maar, het is niet alsof de duivel opeens fysiek komt en jou in de gevangenis zet en deur op slot doet. Maar door mensen heen, door de vervolging heen, gaat de duivel misschien sommigen ooit van ons wel in de gevangenis gooien. Dat kan. Maar goed, dat is een beetje ver van ons bedshow. Maar denk er eens over na. Er zijn mensen geweest die op het moment dat ze zich lieten dopen, of op het moment dat ze bepaalde keuzes voor de Heer gingen maken, dat de hele familie ging stijgeren. En dat iedereen woedend werd. En dat er allerlei emoties losbarsten tegen jou. Hoe komt dat? En natuurlijk, het heeft een deel met de mensen te maken, met karakters te maken. Maar ten diepste zit er een macht erachter die emoties op proberen te laaien. Want op het moment, ik denk dat ieder van jullie dat kan getuigen, op het moment dat er strijd is in de familie, doet dat wat geestelijk met je. Het is moeilijk en het ontmoedigt je en het maakt je verdrietig. En dat is wat Satan uiteindelijk wil, want op het moment dat je ontmoedigd bent, ben je niet meer vruchtbaar. Op het moment dat je ontmoedigd wordt, durf je bijna geen keuzes meer te maken voor hem. Als er tegenstand kan, dat vinden we moeilijk. Dus Satan die gaat door vervolging heen. Dat is ook de tekst. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. En dan denken we alleen aan ziekte. Nou goed. Het zou kunnen zijn dat er ook ziekte mee bedoeld worden. Maar die tekst, er staan 6 punten over. En alle van de 6 zijn 5 punten gaan over vervolging. Zeg maar, Paulus roemt in zijn zwakheden en hij omschrijft zijn zwakheden, lijden, vervolging, tegenstand en nog een paar van die dingen. Weet je, en als je kijkt, als je Handelingen leest, je ziet constant dat overal waar de Heer Jezus verkondigd werd, daar ontstond strijd. En Paulus, die zie je soms dan raak je bijna buiten adem als je ziet hoe zijn reis ging. Dat hij is net ergens, deelt het evangelie, er komt weerstand, hij vlucht naar de volgende stad. Er komen weer mensen die hem tegenstaan en er komt weer een opstand en dan gaat hij weer verder. En dat kunnen we gewoon verwachten. We kunnen verwachten dat Satan zal gaan aanvallen met verleiding, met misleiding, maar ook met vervolging. En dan heb je tegenstand. In 1 Thessalonicenzen 2. Als ik trouwens te snel ga, dan moeten jullie mijn handen opsteken. Thessalonicenzen 2 vers 18. En deze vind ik echt een interessante. Daarom hebben wij naar u toe willen komen, althans ik, Paulus, één en andermaal, dus meerdere keren. Maar de Satan heeft het ons verhinderd. Ik heb een beetje over nagedacht van wat zou dat verhinderen zijn. En om eerlijk te zijn, ik heb geen idee wat hij bedoelt. Maar als ik naar mezelf kijk, dus dat is niet zo heel handig, zei William vanochtend. Maar als ik toch een beetje naar mezelf kijk, dan wat ik zie wat er in mijn leven gebeurt, is dat je zo druk gemaakt wordt. Dat heel vaak belemmert om de Heer te volgen. Dat je een drukke week hebt gehad. En zaterdagavond dan zit je op de bank of misschien lig je of hang je op de bank. En op dat moment denk je van zo, ik heb echt mijn rust nodig. Laat me niet naar het avondmaal gaan. Of naar de maaltijd des Heren gaan. Of ik had een keer, dan moest ik spreken in op een jeugdvereniging. En toen kreeg in die dag hoofdpijn, ik was moe, ik kreeg koorts, spontaan. En ja, ik had er helemaal geen zin in. En toen gingen we, het was in Nunspeet, dus we gingen eten bij William en Marianne. En William die was ook thuis. En ergens alles in mij en mijn hele lichaam schreeuwde, blijf hier, rust uit, geniet. En de enige reden dat ik ging was niet omdat ik wilde gaan, maar was alleen maar omdat ik gewoon dacht, ja, je hebt het nou eenmaal gezegd, dan moet je het ook doen. En het gevolg was dat ik allerlei goede gesprekken heb gehad met mensen. En dat terwijl ik daar was en sprak, dat alle last van me afviel. Maar ergens, ik heb het echt zo ervaren. Misschien hebben anderen het anders ervaren. Maar ik heb het echt ervaren alsof ik tegenweg gehouden om te gaan. En dat zeg ik niet omdat ik dan heel geestelijk ben of zo. Maar dit gebeurt gewoon in ons leven. Weet je, hoe vaak gebeurt het voor een gebedssamenkomst dat iemand hoofdpijn krijgt? Hoe vaak gebeurt het dat net de kinderen heel erg druk zijn op het moment dat je tijd met de Heer wil besteden? Of wat dan ook. Weet je, Satan probeert ons tegen te houden om echt de Heer te volgen. En om te doen wat Jezus van ons vraagt. We kunnen tegenstand verwachten. En de derde is aanklacht. En dat is Openbaringen 12, vers 10. En dan vers 9, daar zie je. En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en Satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Weer, de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen. En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen, nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van zijn Christus, want de aanklager van onze broeders die een dag en nacht aanklaagde voor onze God is neergeworpen. En ik besef, het is Openbaring en ik besef dat er verschillende gedachten over zijn. En ik denk dat Satan op dit moment al neergeworpen is. Toen de Heer Jezus verhoogd werd in de hemel is Satan eruit geknikkerd. Dat is wat ik geloof. Maar goed, daar kunnen we over verschillen. Maar wat wel hier staat is dat hij een aanklager van de broeders is. En als, misschien dat hij het nog voor God doet, maar ik denk van niet. Maar wat, dit is wel zijn karakter. En ik geloof dat ook in ons midden en ook tussen ons en misschien andere gemeenschappen, Satan gaat proberen om ons anderen te laten aanklagen. Weet je, we zijn absoluut niet perfect. En jullie zijn niet perfect en ik ben niet perfect. En het is zo gemakkelijk om elkaar aan te klagen. Het is zo gemakkelijk als iemand in zonde is gevallen om die persoon in je gedachten aan te vallen. Kijk, natuurlijk zeg je het niet of misschien zeg je het wel. Maar in je eigen hart en in je eigen gedachten kunnen aanklacht voorkomen. Kan er aanklacht voorkomen. En ik denk dat we het allemaal kennen. Ik denk dat als ik zou vragen, van wil iemand hierop staan die nog nooit iemand anders in zijn gedachten aangeklaagd heeft, die nog nooit een negatieve gedachte heeft gehad over iemand anders, dan niemand kan opstaan van ons. Weet je, maar waar komen die gedachten vandaan? De Bijbel zegt, we zijn een nieuwe schepping. Nou, vanuit die schepping komen niet alle negatieve gedachten over elkaar. En toch komen die. Waar komen ze vandaan? Weet je, Satan. Ja. Van de duivel. Amen. Dus Satan die gaat rond om ons bij elkaar aan te klagen. Maar wat gebeurt er als we elkaar aanklagen? Gaan we elkaar niet meer lief hebben? Dat wordt steeds lastiger. We raken verbitterd, we raken ontmoedigd, we raken in de knel met elkaar. En als je vecht met elkaar, wat is het gevolg? Dan kun je niet meer vechten tegen de boze machten die we eigenlijk zouden moeten bestrijden. Weet je, onze familieleden gaan kapot. De mensen om ons heen die nog nooit van het evangelie hebben gehoord, die gaan verloren. En ik snap, dat moeten we niet als een schuldgevoel zien. Maar waarom zullen we daar niet onze tijd aan besteden om daar tegen te vechten in plaats van tegen elkaar? Dus in ieder geval 5 aanvallen heb ik hier opgeschreven. En misschien heb je er meer. Maar dit is wat de Satan wil doen. Satan wil ons verleiden tot zonde. Satan wil ons van de Heer Jezus aftrekken. Dat we niet aan de Heer Jezus denken, maar aan andere dingen denken. Misschien je werk wel, of hele andere dingen. Satan die wil ons vervolgen en tegenhouden. En als het kan wil die ons doden. En Satan wil ons aanklagen. En dit moeten we beseffen. De Bijbel zegt dat Paulus die zegt dat. Volgens mij 2 Korinthe 4, maar dat weet ik niet zeker. Zijn gedachten van Satan. Zijn gedachten zijn ons niet onbekend. En ik denk soms dat het bij ons wel onbekend is. Weet je, als een broeder iets vervelends over jou zegt. Hoe snel denken we niet, oh dit is die broeder zelf en we vallen de broeder aan of de zuster aan. Maar waarom buigen we niet onze knieën? Gaan we de strijd voeren op de juiste manier? Kijk, okay, nu hoor je dit en dan denk je, oké, we worden constant aangevallen, het is één grote oorlog. Misschien hoor je als het ware de pijlen langs je suizen. En dan is er hoop. Ja, er is zeker hoop. En dat is dat. En dit is de basiswaarheid waar alles op staat voor ons. En dit is de basiswaarheid. Als we die begrijpen, dan verlies je al je angst. Dat is wat ik geloof. Als dit echt in je hart landt, dan ben je vrij. En dat is dat Jezus Christus al die machten verslagen heeft. En laten we naar Colossense gaan. En laten we die wel samen opzoeken. Colossense hoofdstuk 2. Ik zal trouwens na de hand nog vragen. Tenminste, als er... Of ruimte geven voor als je vragen hebt. Dus als je vragen hebt, schrijf ze op. Niet dat ik alle antwoorden heb. Maar dan kunnen we met elkaar erover nadenken. Maar Colossense 2. Vanaf vers 13. En hij, en dat is God. Dus, en God heeft u, toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees. Dat betekent toen we nog gewoon in onze zonde wandelden. Toen heeft God ons samen met hem, met Jezus Christus, levend gemaakt. Door al uw overtredingen te vergeven. En het handschrift dat tegen ons getuigde, wat ons aanklaagde, uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht. En hij heeft dat uit ons midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen. En hij heeft de overheden. En dit gaat dus allemaal over het kruis, hè? Dus waar ligt onze vergeving? In het kruis. Waar ligt... Het feit dat de aanklacht tegen ons is weggewist, waardoor God ons niet meer veroordeelt, dat staat er door het aan het kruis te nagelen. En wat heeft hij nog meer aan het kruis gedaan? Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd. En wat deze tekst zegt, is dat Jezus Christus, degene die wij liefhebben en die wij volgen, Jezus Christus is overwinnaar. En dat is niet alleen maar een mooie tekst om te leren, maar dit is waarheid. Weet je, misschien zie je het niet en daar komen we zo bij. Maar we moeten hier beginnen. Het woord van God zegt, de Bijbel zegt, als het ware God zelf spreekt, dat Jezus alle machten ontwapend heeft. Dat betekent vorige week zei Gerrit, de wapens uit handen heeft geslagen. Dat is wat het betekent. Dus Satan heeft geen wapens meer in zijn handen. Hij heeft de overheden en de macht ontwapend. Die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd. En wat dat betekent is, als Paulus dit zegt, zegt hij het in de tijd dat de Romeinen regeerden. En wat er in die tijd gebeurde is dat het Romeinse leger ergens in een land kwam wat ze wilden bezetten. En dan kwamen die legers daar tegenover. En de Romeinen waren heel sterk in die tijd en die overwonnen elke keer al die legers. En zo, ze hadden grote delen van Europa zo ingenomen, maar als ze dan... een land hadden ingenomen, dan pakten ze de koning en dan pakten ze de generaal en dan pakten ze de kapiteinen in het leger van de vijand en die lieten ze met kettingen voorop lopen en dan daarachter kwam nou, de generaal zeg maar, die overwonnen had en als Caesar er was, kwam die mee en die ging dan daarachter in het rijtje en dat was een triomftocht en dan moesten de mensen verplicht en dat werd soms gedwongen en andere keren was het wel vrijwillig, maar moesten dan juichen en het was... Die legers, die vijandelijke legers, die werden daar belachelijk mee gemaakt. En het werd helder, het was helder. Deze mensen zijn verslagen door het Romeinse leger. En dit is waar Paulus hierover spreekt. De duivel en zijn overheden en de machten, die hebben geen wapens meer, zijn als het ware met kettingen voor de Heer Jezus. Gaan ze voor de Heer Jezus uit en de Heer Jezus rijdt erachteraan. En iedereen juicht voor hem. Dat is... wat er staat, dit is feest. Jezus heeft overwonnen. En dit is een waarheid die de duivel heel graag wil verbergen. En daarom is het goed dat we keer op keer erover nadenken. Als je je tijd in gebed besteedt en je ervaart strijd, ga naar dit soort teksten toe. En lees ze hardop. Jezus heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor overheen getriomfeerd. Kijk, heb je dat? Jezus heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd. En laat dat zakken, dit is wat Jezus heeft gedaan. Jezus aan het kruis en in de opstanding heeft een volledige vrijheid gebracht. Ja, maar ik zie het niet. Prima, maar het woord van God zegt het. Jezus heeft volle overwinning gegeven. Hebreeën 2. Thank you. En het gaat over de Heer Jezus. Omdat nu die kinderen van het vlees zijn, oftewel omdat wij mensen zijn, heeft hij eveneens daaraan deel gehad. Dus hij is mens geworden voor ons. Waarom? Om door de dood, dus door zijn sterven, hem die de macht over de dood had, dat is de duivel, teniet te doen. Jezus is gekomen om te sterven en het gevolg is dat hij de duivel teniet gedaan heeft. Jezus stierf en de duivel is teniet gedaan. Wat een heerlijke waarheid, als je erover nadenkt. Mij geeft het veel vreugde om dit soort teksten te horen en te lezen dat het meerdere keren er staat. 1 Johannes, hoofdstuk 3, vers 8. Wie de zonde doet, en in andere vertalingen staat, wie door blijft gaan in de zonde, die is uit de duivel. Want de duivel zondigt vanaf het begin. En dan deze tekst. Hiertoe is de Zoon van God, dat is Jezus, hiertoe is Jezus geopenbaard. Oftewel, hierom is Jezus naar de aarde gekomen, dat hij de werken van de duivel verbreken zou. Dus Jezus is naar de aarde gekomen en aan het kruis riep hij uit, het is volbracht. Wat is volbracht? Onder andere dat de werken van de duivel verbroken zijn. Zijn macht is gebroken. Wat een heerlijke waarheid. Weet je, we hebben echt te maken met een verslagen tegenstander. Dat is heerlijk om te weten, hij is al verslagen. Weet je, wij hoeven Satan niet meer te verslaan. We hoeven hem alleen maar te helpen herinneren aan het feit dat hij verslagen is. Ik vind het mooi, zijn we daar aan, voor mij was het op vakantie, zei iemand. Satan is eigenlijk een mier met een grote toeter, weet je welk woord? Ja, goed. Toeter, luid, megafoon, kijk. Het is een mier, het stelt niks meer voor, want hij is al verslagen. Maar hij heeft een megafoon en doet net alsof hij heel groot is en heel sterk is en heel machtig is. En dat zou ook zo zijn, als het niet het feit was dat Jezus Christus hem overwonnen heeft. Weet je, hij is in dat opzicht, als de Heer Jezus in ons woont, is hij niet een grote tegenstander voor ons. Is hij niet een gevaarlijke tegenstander voor ons, zolang we maar beseffen dat de Heer Jezus in ons woont. Oké, Efeze 1, die heb ik erbij gedaan gewoon omdat ik het ontzettend mooi vond. Efeze 1, vers 20, en het gaat over de Heere God die met kracht werkt. En dan over die kracht gaat het, die kracht en de sterkte van zijn macht, die hij gewerkt heeft in Christus, toen hij hem uit de doden opwekte en aan zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten. Dus de Heere Jezus zit aan de rechterhand van God op de troon. En dan, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij. En dat betekent dus ook aardse machten, maar ook demonische machten. En elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende. En hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. Alle machten, krachten, heerschappijen, alle autoriteit, alle mensen, alle demonische machten, alle engelen. Alles is de Heer Jezus onderworpen. Alles. Dat betekent, hij heeft macht over alles. Er is geen enkel schepsel wat boven de Heer Jezus staat. De Heer Jezus staat boven alles. En als we dit beseffen, hoeven we niet meer bang te zijn. Weet je, er zijn mensen hier zo, die regelmatig als ze dan 's avonds in bed liggen, die bang gemaakt worden. Maar als je dit beseft, hoef je niet bang te zijn. Weet je, er is er één die bang is, en dan is de duivel zelf. En weet je waar die echt bang voor is? Is dat wij gaan zien dat hij verslagen is. Weet je waar hij bang voor is? Dat jij je knieën gaat buigen met het besef, Jezus heeft overwonnen. Want op het moment dat je dan gaat bidden, dan scheurt zijn koninkrijk in 1000 stukken. En dan moeten we echt gaan geloven. Weet je, één christen op zijn knieën, in gemeenschap met de Heer Jezus, is sterker dan miljarden demonische machten. Ik weet, ik was op een bepaald moment aan het bidden. En het was donker buiten. En net lag op bed. En opeens vanuit het niks kwam er echt een angst in me, zonder reden. En die verlamde me bijna. En toen kwam deze tekst in, of dit soort teksten kwamen in gedachten. En de enige reden dat ik nog door kon bidden, was het besef dat de Heer Jezus overwonnen heeft. En toen was het, in de naam van Jezus, ga weg. En alle angst was weg. Weet je, ik had in een hoekje kunnen kruipen. Ik had bang kunnen zijn en net kunnen wakker maken. Ik ben bang en ga slapen. Maar dat is wat de duivel wil. Maar als je beseft, ergens een besef hebt, hij is al verslagen. En in de Heer Jezus hoef ik niet meer bang te zijn, heb je overwinning. En dat is heerlijk. Ik vind het heerlijk. En dan komt de vraag, oké, de Heer Jezus heeft overwonnen, ik ben bereid om dat te accepteren. En tegelijkertijd zie ik nog zoveel strijd. Toch? Ik ben niet de enige, denk ik. En ik heb ook daarover nagedacht. In die voorbereiding, het is zo heerlijk om erover na te denken. Maar, en ik moest denken aan de Tweede Wereldoorlog. En ik, een kort geschiedenislesje. Tussendoor is altijd gevaarlijk. Maar de Tweede Wereldoorlog. Wie was toen de grote vijand van ons? Kunnen de kinderen een beetje helpen? Hitler. Hitler, ja. Amen. Dat is zo, ja. Dat is waar en zeker. En hij, wat hij deed, hij had grote delen van Europa in zijn macht. Ja, dus, en ook een stuk van Afrika. En die stonden onder heerschappij van Adolf Hitler. En onder zijn legers. En op een bepaald moment viel Hitler viel eerst Engeland aan. En dat lukte hem niet. En toen is hij zich gaan richten op Rusland. En op een bepaald moment ging Rusland tegen Hitler strijden. Maar alsnog had Hitler de overhand. Hij werd wel een stukje teruggedreven, maar het was niet genoeg. En toen op een bepaald moment, en die dag noemen ze D-Day. Toen kwamen de Amerikanen en de Canadezen en de Engelsen. Allemaal tegelijkertijd vielen vanuit de zee Duitsland aan. En er waren duizenden en duizenden en duizenden schepen. En die begonnen alle munitie op Europa te schieten. Er kwamen duizenden en duizenden en duizenden vliegtuigen over. Overal werden parachutisten gegooid. Er kwamen, ik weet niet, honderdduizenden mensen aan land in Europa. En die dag, dat is D-Day. En dat was de dag, zo wordt het genoemd, en dat was de dag dat de oorlog gekanteld werd. Dus eerder stond altijd Adolf Hitler was de machthebber. En daar werd zijn macht gebroken. En toen wist iedereen, toen zij aan land waren, wist iedereen, Duitsland is verslagen. En dat was zo. Alleen het duurde nog meer dan een jaar voordat het Victory Day was, V-Day. En dat is de overwinningsdag. En dat was de dag dat Duitsland echt capituleerde. Dat betekent dat ze de witte vlag hezen, zeg maar, dat ze zich overgaven. Dus er was een overwinningsmoment, D-Day. Dat was de dag dat de macht gebroken werd. Dat was de dag dat er eigenlijk geen kans meer was voor Duitsland. Maar het duurde nog een jaar voordat Duitsland dat accepteerde. Voordat Duitsland echt de knieën bogen en zei, oké, we geven ons volledig over. En ergens, en ik snap dat hij een beetje mank gaat, maar dat is ergens wat er is gebeurd. Toen Jezus kwam naar deze aarde en stierf aan het kruis, is de macht van Satan verbroken. Of zoals Gerrit zei, de wapens zijn hem uit handen geslagen. En de overwinning is zeker. Maar het is nog niet zo dat Satan nu in de poel van vuur geworpen wordt waar hij geworpen gaat worden. Wat in Openbaringen 20 vers 10 staat. Dat moet nog gebeuren. Maar hij is al wel verslagen. En nu is aan ons de eer om overwinning in onze levens te krijgen. Om onze levens te laten gebruiken als onderdeel in het leger van Jezus Christus. Om zijn koninkrijk van Satan, het koninkrijk van Satan en van de duisternis neer te halen. En ik wil daar een paar teksten van lezen. Lucas 10 wil ik eerst mee beginnen. Die staat niet op het rijtje. Maar dit is gewoon een kostbare belofte. En dan zegt de Heer Jezus in Lucas 10 vers 19. Lucas 10 vers 19. Zie, ik geef u de macht om op slangen en schorpioenen te trappen. En de macht over alle kracht van de vijand. En niets zal u schade toebrengen. En de Heer Jezus legt hier een belofte neer. En dit is niet aan de 12, dit is aan de 70. In dit geval. En of nog 70 anderen eigenlijk. En weet je, dit zijn gewoon kostbare beloftes die je moet accepteren. In de Heer Jezus, als jij een discipel bent van Jezus Christus. Als jij weet dat jij Jezus toebehoort. Heb jij kracht ontvangen over alle, of macht ontvangen over alle kracht van de vijand. En niets zal je schade toebrengen. Jij hebt macht gekregen van Jezus over onze vijand. Wij hebben kracht gekregen over onze vijand. Dus dat was een mooie belofte. Maar dan een aantal punten wat we eraan kunnen doen. Wat moeten we nu doen? Wat kunnen we nu praktisch doen? 1 Petrus 5. En ik zag net dat de PowerPoint al gedeeld was trouwens in de gemeente. Dus gemeente heb, als iemand hem naderhand nog wil hebben of hij is niet goed overgekomen, vragen, dan stuur ik hem door. Maar 1 Petrus 5, vers 8. Wees nuchter en waakzaam. Want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. En dan biedt weerstand aan hem, en daar gaan we het zo over hebben. Maar eerst wees nuchter en waakzaam. En wat betekent dat? Wees alert. Besef, Satan gaat rond als een briesende leeuw. Besef dat hij erop gericht is om jou bij de Heer Jezus vandaan te halen. Om jou te laten zondigen. Besef dat hij mensen zal ophitsen om tegen jou gericht te zijn. Om tegen jou te vechten. Besef dat je tegenstand gaat krijgen. En als je dat beseft en je bent waakzaam. Weet je, als je je ogen dicht hebt, zie je de vijand niet aankomen. Maar als je je ogen open hebt, wel. Ik weet, er zijn momenten dat we mensen gaan ontmoeten en je weet gewoon dat daar, dat het mogelijk is dat er zonden gaan gebeuren. Dus we hebben bepaalde familieleden waar je weet, als we daarheen gaan, dan moeten we waakzaam zijn. Moeten we alert zijn. Want als ik niet alert ben, dan ga ik mee in bepaalde zonden, of ga ik mee in bepaalde grappen, of ga ik reageren vanuit mijn vlees. Als ik dat weet, dan kan ik er wat mee doen. Dan kan ik van tevoren bidden en het aan de Heer geven en vragen om hulp. Als ik het weet, dan kan ik mezelf voorbereiden. En soms moeten wij christenen gewoon meer gaan nadenken daarover. Waar ga ik nu heen? Waar ga ik vanmiddag heen? Waar ga je vanmiddag heen? Wat ga je vanmiddag doen? Ergens om bewust te worden, oké, Heere, ik heb u nodig. En dit is het gevaar wat ik mogelijk tegenover me krijg. En we doen het wel als we op straat gaan, of als we gaan preken, of iets in die zin. Dan besteden we lange tijden van gebed. Maar als we op het terrein komen waar Satan rondgaat, doen we het soms niet. Het zou goed zijn voor ons als we ons echt in gebed keer op keer voorbereiden op wat te komen gaat. Dus wees waakzaam. En dan staat er in Jacobus. Dat is één boek terug. In Jacobus 4 vers 8. Vers 7. Onderwerp u aan God. Onderwerp u dan aan God. Bied weerstand aan de duivel. En hij zal van u vluchten. Ik geloof dat deze twee punten bij elkaar horen. Onderwerp u aan God. En bied weerstand. En de belofte is, hij zal wegvluchten. Weet je, wat is onderwerping? Onderwerping betekent dat je je leven overgeeft aan de Heer, volledig. Dat je zegt, Heer Jezus, ik wil niet meer voor mezelf leven. Weet je, als jij voor jezelf leeft, heb jij geen kracht. Want de Heer Jezus kan niet met volle kracht in jouw leven zijn. Dat is gewoon logisch. Alles wat je niet uit handen geeft, kan de Heer Jezus niet vervullen. En dat betekent dat je zwak bent. Dat betekent dat je geen kans hebt. Maar als jij zegt, Heer, ik wil volledig voor u leven en hier heeft u alles, voor zover ik weet. Heer, ik geef u mijn carrièreplannen, ik geef u mijn gezin, ik geef u mijn gedachten. Ik wil vanaf nu denken zoals u denkt. Heer, ik geef u mijn liefde. Ja? Alle liefde die ik heb wil ik in de eerste plaats naar u toe doen. Heer Jezus, ik leg alles op het altaar, ik geef alles over. Dat is wat bij Hardcry noemen ze volle overgave. En dat klinkt als stem, maar dit is gewoon normaal. Zeg maar, het normale christendom is dat je niet voor jezelf leeft, maar voor Jezus leeft. Dat staat voor mij ook in 2 Korinthe 5. Dan weten jullie dat ik dit niet uit mijn duim loop te zuigen. 2 Korinthe 5, vers 15. En Jezus is voor allen gestorven, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen gestorven en opgewekt is. Jezus stierf zodat jij niet meer voor jezelf zou leven, maar voor hem zou leven. En als je dat is noodzakelijk, anders heb je gewoon geen kans in de strijd. Het is al de vraag in welke mate je dan discipel bent van hem. Maar geef je leven over. En dan bied weerstand. En dat is een keuze. Weet je, in Efeze 4 staan een aantal teksten. En dat gaat allemaal over zonde. Leg de leugen af, spreek de waarheid. Word boos, maar zondig niet. En dan staat er, en geef de duivel geen plaats. En dan gaat hij weer verder over allerlei zonden. Wie gestolen heeft, moet niet meer stelen, maar zich inspannen. En verder. En wat betekent dat? Het is een keuze om je niet te laten leiden door bepaalde zonden. Het is een keuze om nee te zeggen. Weet je, Satan komt met verleiding. Ook voor de kinderen. Weet je, als je naar de middelbare school gaat, zo heb ik dat ervaren en wel meerdere, dan kom je van ergens een soort van veilige omgeving, relatief, kom je op een terrein terecht waar het gewoon zwaar is. Ja, waar er wel plaatjes worden verstuurd onderling. Waar er een drang is dat jij iets moet zijn, dat jij stoer moet zijn, dat je erbij moet horen. Of als je een dame bent, dat je de mooiste bent en dat je jezelf laat zien. En dat je opvalt en dat je populair bent. En er zit een hele drang daarnaar. Maar de Heer Jezus vraagt iets anders. De Heer Jezus vraagt dat je met hem wandelt. En dat is lastig. Toch? Ik vond het in ieder geval heel lastig op school. Maar velen van jullie. Het is gewoon een lastige tijd. Die leeftijd is al lastig. Weet je, er is gewoon strijd. Maar ook voor de ouders. Weet je, op werk. Het is lastig om op werk voor de Heer Jezus te leven. En dat vraagt keuzes. Dat vraagt dat je ervoor kiest. Heer Jezus, ik ga u lief hebben. Als ik naar mezelf kijk, er zijn momenten dat je niet mee kan doen met de grappen die anderen maken. Of dat ik naar mijn werkgever moet gaan en zeggen, je vraagt van me dit te doen, maar mijn geweten zegt dat ik dat niet moet doen, dus ik ga het niet doen. Weet je, dat kost wat. Ik weet bij deze werkgever, ik werkte er iets meer dan een maand. En was ik net uit de proefperiode, ook een lekker moment. En toen moesten we een website gaan bouwen. En dat was voor een of andere helmassage, bla bla bla. En ik keek naar die website en zei, dat is gewoon onreine bende, zeg maar. Dat ga ik niet doen. Maar om dan ervoor te kiezen, om te zeggen, oké, ik ga het niet doen. En naar mijn werkgever te gaan en te zeggen, sorry, dit ga ik niet doen. En weten dat er consequenties aan kunnen zitten. Dat is gewoon hartstikke lastig. Maar als je meegaat, vernietig je relatie met de Heer. En daarom het vraagt keuzes van ons. Dus 1, we moeten waakzaam zijn. 2, we moeten ons onderwerpen aan God, maar ook ervoor keuzes maken en gewoon weerstand bieden. Weet je, dat vraagt keuzes. Als je niet bereid bent om die keuzes te maken, dan ben je van tevoren al ten dode opgeschreven, om het zo maar te zeggen. Maar de belofte hier zo, om het positief te eindigen, als je je onderwerpt aan God en als je bereid bent om weerstand te bieden aan de duivel, aan zijn verleiding, aan zijn misleiding en alle andere dingen, dan zal hij wegvluchten. En dat is wel mooi, als je onderstreept, dit zijn van die teksten die je moet onderstrepen, of niet moet onderstrepen, maar mag onderstrepen. Weet je, dit moeten we beseffen. Als wij ons onderwerpen aan God, als wij weerstand bieden, gaat hij wegvluchten. En dan Efeze 6, en ik ga er niet heel uitgebreid op in, maar ik wil wel de teksten lezen. En er misschien een korte opmerking over maken. Maar Efeze 6, daar heb ik een keer eerder over gepreekt. En er zijn ook anderen die erover preken. Als je naar preekindex.nl gaat, dan zijn er genoeg preken over te vinden. En ik weet die van mij, die heet staande blijven in de geestelijke strijd, of iets in die richting. In ieder geval staande blijven. En die gaat hierover. En dan staat er in Efeze 6 vanaf vers 13. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan. Opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad. En na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Dus wat is de bedoeling van deze wapenrusting? Dat we stand houden. Dat we, Satan valt ons aan, maar we blijven staande. Dat is het verlangen. Dat is wat de Heer Jezus wil doen. En dan staat er, houd stand. Uw middel omgord met de waarheid. En er zijn verschillende gedachten over. Maar het woord waarheid, dat betekent niet alleen dat wat waar is. Maar het betekent ook dat jij zelf eerlijk bent. Dat je oprecht bent. Dus de letterlijke betekenis kan zijn wat wezenlijk is of oprechtheid. En ik zelf, het heeft mij geholpen om gewoon te zien dat de Heere God ook vraagt dat we oprecht zijn. Ook als we hier samenkomen. Weet je wat ik zei, je kunt hier met een glimlach zitten terwijl je eigenlijk gebroken bent. En ik snap dat je het doet, maar tegelijkertijd ben je dan echt. Weet je, we mogen ook gewoon toegeven. Hoe gaat het met je? Ongelooflijk slecht. Nou, heb je het wel eens gezegd. Kijk, er zijn momenten, daar voelen we ons slecht. Ik kan me niet voorstellen dat niemand hier zit en nooit een negatief moment heeft. Maar mogen mensen dat van je weten? Mogen ze weten dat je gewoon zwak bent? Weet je, en natuurlijk hoef je het niet tegen iedereen te zeggen, dat snap ik ook wel. Maar zijn er mensen die gewoon weten dat je zwak bent? Zijn er mensen die weten dat je gevallen bent en dat je bemoediging nodig hebt? Zijn er mensen die weten dat je versterking nodig hebt, gebed kunt gebruiken? Dus eerlijk zijn, dat is ook in waarheid wandelen. En bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid. En het woord gerechtigheid, dat betekent gewoon het goede doen. Doen wat recht is. Dat we erop gericht zijn om het goede te doen. Kijk, als jij verkeerde dingen gaat doen, ben je al gevallen. Dus wil je stand houden, moet je het goede gaan doen. Oh ja, ik mag niet liegen. Nee, je mag de waarheid gaan spreken. En ik vind dat zelf mooi, ook in mijn tijd met de Heer. Als ik merk dat ik aangevallen word, om het tegenovergestelde van de negatieve gedachten uit te spreken. Dus als er onreine gedachten komen, de Heer heeft me geroepen voor reinheid en heiligheid. En als ik opeens nadenk over geld, en oh ja, misschien zou ik meer willen verdienen om dan terug te gaan. Nee, het is beter te geven dan te ontvangen. Om een waarheid tegenover de aanval neer te zetten. Het goede te gaan doen. En ook in praktijk te brengen natuurlijk. En de voeten geschoeid met bereidheid van het evangelie van de vrede. En het evangelie, dat is Jezus. En dat we bereid zijn om dat uit te delen. Ja, maar ook dat we ons daarin verdiepen. Weet je, misschien zit je hier en je bent geen diepe theoloog en je vindt het moeilijk om de Bijbel goed te begrijpen. Er zijn heel veel teksten die over de Heer Jezus gaan, die over zijn lijden en zijn opstanding gaan. Weet je, besteed daar je tijd in, vestig je daarop. Als je niet al die moeilijke gedachtegangen kunt volgen, prima. Als je deze preek amper kunt begrijpen, prima. Maar richt je op de Heer Jezus. Weet je, en als je dat doet, dan wortel je diep in het evangelie, in het goede nieuws van Jezus Christus. Neem het schild van het geloof op. En dat betekent dat je vertrouwt op hem, afhankelijk bent van hem. Dat je niet gaat vertrouwen op eigen kracht. Oh ja, ik zal wel even staan. Oh, er komt nu verleiding. Nou, dan ga ik dit en dit en dit en dit en dit doen. En dan heb ik overwinning. Nee, Heer, help, help, help. Geloof. Soms hebben we het idee dat geloof iets heel sterks is. En dat is ook zo. Maar het is omgedraaid aan de wereld. In de wereld moet je heel veel doen. En heel veel kracht hebben om iets te bereiken. Maar geloof is er tegenovergesteld. Dus dat je gewoon toegeeft, ik ben zo zwak dat ik niks kan. Maar er is er één die het wel kan. En dat je uitziet naar de Heer Jezus. Dat je uitziet naar hem. Waarmee, door dat geloof, kunt u alle vurige pijlen van de boze uitblussen. En neem de helm van de zaligheid. En er staat in een andere tekst de hoop van de zaligheid. Dat is 1 Thessalonicenzen 5 vers 8. En het gaat over dat je ook gericht bent op het feit dat de Heer Jezus terug gaat komen. Weet je, ik heb wel eens strijd gehad en wat Kees vanochtend zei, dan zie je dat met die vluchtelingen of je ziet oorlogen en dat je gewoon, weet je, houdt het nooit op. En dan zie je op, maar er is een dag dat Jezus zal terugkomen en alle dingen hersteld zullen zijn. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest, dat is Gods woord, dat is de Bijbel. En het woord hier zo voor het woord van God. Betekent niet alleen dat je het leest, maar dat je het ook uitspreekt. Dat je het met elkaar spreekt, maar doe dat ook gewoon in je eigen tijd met de Heer. Spreek het uit. Als er iets is, als er strijd is, weet je, je moet je ergens verdiepen in de Bijbel, en ik zeg bewust moet. Je moet je verdiepen in de Bijbel, want anders heb je geen kans. Maar als je de Bijbel kent, kun je net als de Heer Jezus ook Satan weerstaan. Weet je, de Heer Jezus, er staan in ieder geval 3 verzoekingen die hij voor zich kreeg. En 3 keer reageerde hij vanuit het woord van God. Er staat geschreven dit, er staat geschreven dat. Buig voor me neer. Er staat geschreven, je zult de Heer uw God aanbidden en die liefhebben en niemand anders. Weet je, de Heer Jezus had het woord van God nodig om staande te kunnen blijven. Hoeveel te meer wij. En dan gebed, terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest. En daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. En dit is wat we gezamenlijk kunnen doen. En broeders en zusters, laten we dat doen. Laten we voor elkaar bidden. Maar dan moeten ze wel weten dat er strijd in je leven is. Weet je? Vanochtend had ik strijd en ik stuur een berichtje naar een aantal mensen. Bid voor me. En gewoon het besef dat er mensen voor je zijn die bidden, dat helpt. En ik ben zwak en ik heb dat nodig. En het troost mij om te weten dat jullie net zo zwak zijn en het ook nodig hebben. Laten we voor elkaar bidden en niet veroordelen. Zeg maar, tuurlijk doen we domme dingen, maar tegelijkertijd bid voor elkaar, voor genade. En dat de Heer zich zal ontfermen. Dat de Heer ons zal zegenen. Dat de Heer ons zal helpen. En dat staat ook in Marcus 9. En daar gaan we het zo nog kort over hebben. Maar dan zegt de Heer Jezus, dat de discipelen die komen bij boze man. Er is daar een man en die heeft een zoon met een boze geest in hem. En ze kunnen hem niet uitwerpen. En dan komt de Heer Jezus eraan en die spreekt één woord en de demon gaat weg. En de Heer Jezus zegt, jullie ongelovigen, hoe lang moet ik nog bij jullie zijn? Weet je, als ik het even vertaal, waarom hebben jullie het niet gekund? Weet je, geloven jullie niet? En dan zeggen ze naderhand, ja, waarom konden wij hem niet uitdrijven? En dan zegt de Heer Jezus, dit soort gaat niet uit dan door gebed. En vasten. In sommige vertalingen staat vasten, in sommige vertalingen staat alleen gebed. Maar gebed is zo'n krachtig wapen. Als we dat beseffen, weet je, de strijd wordt gewonnen in gebed. Satan verliest voet in gebed. En waarom? Ian Bounds die zegt het zo. Gebed in zichzelf is niet krachtig, maar gebed beweegt Gods hand en Gods hand is krachtig. Het is niet dat onze gebeden rechtstreeks een werk doen bij Satan, maar we bidden tot onze God en hij is onze vader. Weet je, als een van jullie kinderen, vaders, als een van jullie kinderen aangevallen worden, hoe reageer je? Reageer je dan, oh ja, nou is niet zo mooi. Of word je er boos om en ga je handelen of wil je handelen? Hoeveel te meer onze hemelse vader die alle dingen kan besturen? Weet je, één gebed, Heere help. En het beweegt zijn hand. En er is overwinning. Nou goed, dan hebben we een aardig lijstje. En misschien zit je hier en zeg je, oké, ik ben van de lijstjes, dat kun je wel zien. Maar misschien ben je hier en denk je van, ja, dit is echt te veel en het is al, voor mij, hij is al een tijdje aan het praten. En misschien pak je het niet op, maar wat is de samenvatting? De samenvatting van dit is, leef met God en vertrouw op hem. Vertrouw hem op het moment dat je de hulp nodig hebt. Maar leef met God en dat begint niet als de strijd begint. Weet je, als jij nooit tijd met hem besteedt of heel weinig tijd met hem besteedt en er komt een moment van strijd, ben je te laat om je voor te bereiden. En dat zeg ik niet om een hele zware last nu op jullie schouders te drukken en jullie moeten nu allemaal 15 uur per dag bidden en in tijd in de Bijbel besteden, dat bedoel ik niet. Maar het betekent wel, besteed genoeg tijd met de Heer dat je relatie gaat groeien. Besteed tijd met hem. Want dan gaat hij jou helpen op het juiste moment. Er staat ergens dat we moeten bidden om genade, zodat op het juiste moment wij ook genade ontvangen. Weet je, je moet nu tijd met de Heer besteden voordat de verleiding eraan komt. Want anders ben je niet sterk genoeg. Ben je niet diep genoeg geworteld in de Heer Jezus. En dat is echt levensbelangrijk. Besteed tijd met de Heer. Wortel diep in hem. En dan heel kort. Anders wordt het heel lang. Het is al vrij lang, kan ik me voorstellen. Maar probeer nog kort op te letten. Hoe kunnen wij anderen helpen? Of beter gezegd, hoe kunnen wij elkaar helpen? Weet je, we zijn een lichaam. En dan bedoel ik niet alleen de mensen die hier samenkomen. Maar er is één lichaam van Jezus Christus. En we zijn een eenheid. En God heeft ons bedoeld niet om in ons eentje te strijden en in ons eentje te leven, maar om samen te leven. Om elkaar te helpen, te ondersteunen, op te bouwen, te bemoedigen, te verkwikken. En datzelfde met geestelijke strijd. Weet je, er zijn broeders hier zo die, als ze strijd hebben, die een berichtje sturen naar mij en naar anderen. Bid voor me, want ik heb hulp nodig. En dat is soms beschamend, want soms dan, je denkt van, hier had ik al lang overwinning over moeten hebben. Ik had hier al lang verder moeten zijn. Maar ik kan het gewoon niet zelf. Weet je, en dan ga je samen bidden en de Heere verhoort die gebeden. We hebben elkaar gewoon nodig. We hebben elkaar nodig. Ik heb jullie nodig. Jullie hebben, of wij hebben elkaar nodig. En hoe kunnen we anderen helpen praktisch? En in Handelingen 26 vers 18, daar spreekt Paulus over het feit dat hij het evangelie heeft verkondigd. En het gevolg van dat evangelie, ik zal het erbij pakken. Handelingen 26 vers 18. En als die het evangelie deelt, dan het gevolg ervan is dat hun ogen geopend worden. En dat de Heer die boodschap zendt om hen te bekeren van de duisternis tot het licht. En van de macht van Satan tot God. Omdat ze vergeving van zonde ontvangen, een erfdeel. Maar dat zinnetje, door het evangelie, door de boodschap van Jezus te delen. En dat gaat in de eerste plaats dan naar ongelovigen, oké? Maar ook naar elkaar toe. Als we het evangelie delen en er wordt op mensen ontvangen de Heer Jezus, mensen bekeren zich van hun zonde. Op dat moment gaan ze over van de macht van Satan, gaan ze over van de duisternis naar de macht van God, naar het koninkrijk van God, naar het koninkrijk van de Zoon, Jezus Christus. En dat willen we. Dus laten we elkaar helpen door het evangelie te delen aan elkaar, maar ook aan ongelovigen. Er zijn familieleden en vrienden die nodig hebben om te horen dat de Heer Jezus gestorven is voor hen en opgestaan is uit de dood voor hen, dat hij leeft. En als ze daarna gaan luisteren, als hun oren op een bepaald moment geopend worden, dan zullen ze overgaan van het rijk van duisternis naar het licht. Zo kunnen we elkaar helpen, zo kunnen we anderen helpen. In Johannes 8 staat een tweede punt, Johannes 8 vers 32. In vers 31 zegt Jezus dan tegen de Joden die in hem geloofden: als u in mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn discipelen. En u zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken. Dus als wij in de woorden van de Heer Jezus gaan, en dat vertaal ik naar de Bijbel toe. Als wij Bijbel lezen en zo de woorden van de Heer Jezus horen. En horen over de Heer Jezus. En de waarheden lezen van het woord, worden we vrij. Dus hoe kunnen we elkaar helpen? Wanneer iemand in strijd is, wanneer iemand moeite heeft, dit woord delen. Weet je, hij heeft vrij weinig aan jouw adviezen. Maar aan Gods adviezen, daar heeft hij heel veel aan. Weet je, hoe vaak zit je wel niet in de put en dat één Bijbeltekst in één keer de hele donkere wolk om je heen wegdrijft. Dat is de kracht die de Heer Jezus in dit woord heeft gelegd. Dus laten we het woord delen met elkaar, veel. En ook zometeen hebben we maaltijd. En iedereen is van harte uitgenodigd bij deze. Maar laten we daarin ook, als we met elkaar spreken, ook spreken over dit woord. En elkaar ermee bemoedigen en versterken. En vermanen als dat nodig is. En dan Lucas 22. Daar staat... De Heere zei: Simon, Simon... Het gaat over Petrus. Zie, de Satan heeft u alle opgeëist om u te ziften als tarwe. Vertaling. Satan gaat jullie proberen te pakken. Gaat jullie proberen te vernietigen. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Als de Heer Jezus bad voor zijn discipelen. Ja, dan is hij onze grote voorbeeld. Laten we bidden voor elkaar. Veel bidden voor elkaar. Weet je, de geest wordt gegeven om ons te helpen om te bidden, Romeinen 8. Voor wie? Voor de heiligen. De tekst die we net gelezen hadden in Efeze, deel van de wapenrusting, gebed. Voor wie? Voor de heiligen. Laten we voor elkaar bidden, want we hebben het nodig. Zeker in deze eindtijd. Weet je, we hebben elkaar eens gebeden zo hard nodig. Weet je, we praten zoveel, maar bidden zo weinig vaak. Laten we dat veranderen. En dan heb ik er eentje en ik heb er geen Bijbeltekst bij gezet. Omdat het gewoon zoveel teksten zijn. En dat is bidden voor bevrijding. En dan ergens dan zijn we altijd bang, worden we charismatisch, bla 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 bla. Maar het is gewoon Bijbels. Weet je, als mensen geregeld, geplaagd worden met bepaalde strijd. Als mensen maar keer op keer geen overwinning krijgen over bepaalde dingen. Vraag gebed. Wil je echt voor me bidden? Wil je nu voor me bidden? Dat ik echt bevrijd word. Weet je, we hebben gezien, er waren mensen die niet goed konden slapen. En door angst. En dat één iemand bad. En dat de volgende nacht dat ze geslapen hebben als een roos. Weet je, dat is niet eng en zweverig, maar het is Bijbels. En dat geldt ook, maar dat geldt ook naar ongelovigen toe. Weet je, je ziet in de Heer Jezus en ook bij de apostelen, zie je keer op keer als ze ergens binnenkomen, gebeurt er wat. En als je ziet dat er gewoon echt strijd is, bid, Heer, geef nu bevrijding in de naam van Jezus Christus. Niet in mijn naam, zeg maar het. En niet in je eigen naam, maar in de naam van Jezus. En dat wil ik er wel bij zeggen. Soms zijn we er bang voor. En ik heb een keer met iemand gesproken en die zei, nou, als er iets zou gebeuren en als iemand echt bevrijding nodig heeft, weet je, dan stuur ik hem wel door naar de dominee of dan stuur ik hem wel door naar die of die of die. En dat is niet erg. Ik zeg niet dat het volledig verkeerd is en dat kan goed zijn. En tegelijkertijd heb jij gezag. En dat is ook wat in die tekst stond in Lucas 10. Wij hebben macht gekregen. Iedereen. Als jij in Christus bent, heb je macht gekregen over alle kracht van de vijand. En niets zal u schade toebrengen. Weet je, jij hebt macht gekregen. Je hoeft niet angstig te zijn. Weet je, maar laten we beseffen, dat laatste woord. Laten we beseffen dat de Heer Jezus al die machten verslagen heeft. En laten we hem zo vertrouwen, dat we vertrouwen dat hij echt alle macht heeft in hemel en op aarde. Laten we vertrouwen op hem. Weet je, jij bent misschien zwak en misschien denk je wel, ik kan het helemaal niet en ik faal en ik faal 1000 keer. In Jezus is alle macht. Vertrouw op hem. Hij heeft overwonnen. Amen. Misschien zijn er vragen. Ik snap dat het relatief laat is, maar misschien zijn er vragen, dus ik wil er niet aan voorbij gaan. Oké. Okay.